leiding van de Heer is dat dit zo is gegaan. Want het thema is het aanschouwen van Jezus. Het aanschouwen van het lam aan het kruis. Het was zijn liefde dat hij daar hing aan het kruis. Dat hij zijn zonden aan het kruis gedragen heeft. Het was zijn liefde dat zijn bloed voor ons stroomde. God heeft zich aan ons geopenbaard. Ik wil met u gaan naar het woord openen in Jesaja 52. Jesaja 52, vers 8. Jezus komt spoedig terug. Dat zien we aan zoveel tekenen in de wereld. Een staat Israël. De vele oorlogen, het verval van het milieu en van het verval van de normen en waarden. Maar ook van de kansel wordt dat steeds geroepen. Jezus komt spoedig terug. Dat zal ik even voorlezen. Hè? Jesaja 42, vers 8. Een stem. Uw wachters verheffen hun stem. Tezamen juichen zij, want zij zullen het zien. Oog in oog, als de Heere terugkeert naar Sion. Jezus komt spoedig terug. En hier zijn de torenwachters. Hier zijn uw torenwachters, uw wachters, uw wakers. Zij verheffen hun stem. En overal in de hele wereld klinkt het. Jezus komt spoedig terug. Wie zijn die wachters? Dat zijn zij die over de gemeente waken. Dat zijn zij die voor de gemeente bidden, die in de bres staan voor de gemeente. Dat zijn de bedienaars van het woord, de boodschappers. Hier in vers 8 jubelen zij als een bazuin. Jezus komt spoedig terug. Ze zien het als het ware met hun eigen geestelijke ogen. De wachters die kijken uit. Ze zien het al. De wachters zien Jezus met hun eigen ogen en waarschuwen de gemeente. Jezus komt spoedig terug. Verlangt u Jezus te zien? Natuurlijk, als straks Jezus komt, dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Maar als we Jezus willen zien, dan kan het zijn dat het toch iets eerder kan. Ja, toen Jezus was opgestaan, hij was gestorven en hij was opgestaan. En hij had zich laten zien aan de discipelen, kon Thomas het niet geloven. En toen ze weer bij elkaar waren, toen was de Heere Jezus speciaal voor Thomas gekomen. En toen Thomas de Heere Jezus zag, toen kon hij pas geloven. En dan zegt Jezus aan Thomas, omdat jij mij gezien hebt, Thomas, zo heb jij geloofd. En daarna zegt Jezus, zalig zijn zij die niet gezien hebben, maar toch geloven. En dat moeten we ook vasthouden. Hè? We hebben Jezus niet gezien, maar toch geloven wij dat hij leeft. Hij leeft diep in ons hart. Even naar het leven van Mozes. Het leven van Mozes kunnen wij in drie delen indelen. Dat is 3 keer 40 jaar. En de eerste 40 jaren was Mozes aan het hof van Farao. En Mozes zou een groot leider worden van Egypte. En de tweede 40 jaren was hij een herder bij zijn schoonvader Jethro. En het derde deel van zijn leven was hij leider van het volk van Israël. Mozes had bij Jethro 40 jaar lang geleefd, gewerkt als herder. Daar kreeg hij, misschien onbewust, als het ware een opleiding van God. Eerst was hij die grote generaal en prins van Egypte. Maar toen moest hij leren om een arme en nederige herder te zijn. En aan het eind van die 40 jaar zag hij een brandende doornenstruik. En daar riep God hem. En hij was die stem gehoorzaam. En Mozes werd een grote leider, priester en herder. En God gebruikte Mozes dat hij het volk van Israël naar het beloofde land zou leiden. In de woestijn was hij een herder en een leider van het volk van Israël. En God sprak tot hem van aangezicht tot aangezicht. En Mozes had een diepe relatie met God. Hij had een intieme relatie met God. Mozes had genade gevonden in de ogen van God. Het volk van Israël die zondigde keer op keer, maar telkens deed Mozes voorbeden en God vergaf hem. En maar Mozes die leefde zo dicht bij God. En die ene keer dat hij op de berg was, vlak voordat hij die twee stenen tafelen kreeg voor de wetten van God, dat hij alleen was met God, bovenop de berg, vroeg hij: toon mij uw heerlijkheid. We hebben net het lied gehoord dat Niels gezongen heeft. Ja, dat was op mijn verzoek hoor, want dat is de boodschap. Laat mij u zien, Heer. Show me your face. Maar Mozes kreeg God niet te zien. Want God zei aan hem dat hij zou sterven als hij hem zou zien. En toen ging Mozes voorbij. Oh, toen ging God Mozes voorbij en hij plaatste Mozes in de rots. En dat wil ik even met u lezen. In Exodus 33, vers 18 tot en met 23. Exodus 33, vers 18 tot en met 23. Ik zal dat even voorlezen. Toen zei Mozes: toon mij toch uw heerlijkheid, uw glorie, uw aangezicht. Toon mij uw aangezicht. Maar hij zeide: ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder: u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere: zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren, als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken, totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Mozes heeft het aangezicht van God niet gezien. Maar toch was er bij Mozes een sterk verlangen om God te zien. Hij voelde dat er meer was. Hij kende het geheim. Het was een nog groter genade als hij het aangezicht van God kon zien. De Joden hebben een strenge opvoeding. Ze durven de naam van God niet eens uit te spreken. Zo'n respect en heilige vrees hebben ze voor God. Voordat Simson werd geboren, kwam er een engel bij zijn moeder en daarna bij de vader en moeder. En toen de vader besefte dat de engel van God was, want die kwam met een boodschap dat Simson zou geboren worden. Toen zei hij van: oh, wij zullen zeker sterven. Maar ja, zo'n heilige vrees hadden ze voor God en zo'n strenge opvoeding hadden zij. Maar door de eeuwen heen heeft men verlangd om God te zien. Dat zit gewoon in de mens, dat wij God zo graag willen zien. Maar en de mens, zoals bij Mozes. En Mozes was zo heilig. Hij stond in zo'n hoog aanzien. Maar toch kon hij Gods aangezicht niet zien. Want hij zou sterven. Wij zouden God ook niet kunnen verdragen. Maar daarvoor heeft God zijn Zoon gestuurd. Jezus is het vlees geworden woord. Dat hebben we ook in de getuigenis gehoord. Jezus is, in het Hebreeënbrief staat dat Jezus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, de afdruk van zijn zelfstandigheid, van zijn wezen. Dat wil ik met u lezen. Hebreeën 1, vers 3. Hebreeën 1, vers 3. Wij konden God niet zien, maar God kwam bij ons. Als hij is vlees geworden, in dat wij hem kunnen begrijpen. Wij kunnen hem verdragen. Hebreeën 1, vers 3. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. In Jezus schittert Gods luister. Hij is het evenbeeld van God. Hij is de afstraling, het afschijnsel van God. En toen Filippus aan Jezus vroeg, toon ons de Vader. Filippus die wilde ook de Vader zien. Toon ons de Vader en het is genoeg. Maar Jezus zei, ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij nog niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ja, is het verkeerd om te verlangen naar Jezus? Nee, het is niet verkeerd. Nadat Jezus besneden werd en na een tijd gingen Jozef en Maria naar de tempel in Jeruzalem. En daar vond een wonderlijke begroeting plaats. Dat wil ik met u lezen. In Lucas 2, vers 25 tot en met 30. Lucas 2, vers 25 tot en met 30. En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. God had Simeon geopenbaard door de Heilige Geest, dat hij de Messias, de gezalfde, zou zien voordat hij zou sterven. Vers 27. En hij kwam door de Geest in de tempel. Hij werd geleid door de Heilige Geest. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen. Simeon nam zomaar een onbekende baby in zijn armen. En Jozef en Maria, die waren verwonderd. Maar ze lieten het toe. Er kwamen misschien wekelijks tientallen baby's in de tempel. En precies op het juiste moment dat Simeon werd geleid, was het kindeke Jezus daar. Vers 29. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht in vrede gaan. Volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ja, Simeon zei aan God toen hij Jezus in zijn armen had, nu kan ik in vrede gaan. Hij kon in vrede sterven, want God had hem beloofd dat hij hem eerst zou zien voordat hij zou sterven. Want mijn ogen hebben uw zaligheid, uw heil gezien. Ja, nadat hij die openbaring van de Heilige Geest had, had hij een sterk verlangen. Simeon had een sterk verlangen om Jezus te mogen zien. Ja, toen Jezus op aarde was, hadden velen hem gezien. En nadat Jezus gestorven was en opgestaan, werd hij ook gezien door anderen. Maar toen hij ook ten hemel was opgevaren, daarna hadden gelovigen hem ook gezien. Het is een grote genade om Jezus te mogen zien. En kunnen ongelovigen Jezus zien? Jezus openbaart zich aan degene aan wie hij zich wil openbaren. die hij genade geeft. En ik heb gehoord van getuigenissen dat vele ongelovigen zo tot bekering zijn gekomen. Dat ze Jezus hebben gezien. Wij zien Jezus nog niet eens, maar zij mogen Jezus zien. Ik was een weekend in Duitsland en daar zag ik een evangelische documentaire. Was een getuigenis over een Turkse man, een moslim. En hij vertelde dat hij verslaafd was aan de drank. En als hij zoveel gedronken had, sloeg hij zijn vrouw en de kinderen. En hij had er altijd spijt van en hij bad tot God. En hij zei, Heer, als u bestaat, verlos mij toch van de drank en van het slaan van mijn vrouw. En hij had een goede baan als metselaar. En op het werk dronk hij ook. Had hij stiekem een flesje in de muur gedaan. En zijn collega's die zagen dat, maar ze zeiden niks. En een vrijdagavond ging ze met de collega's naar de kroeg. En tot diep in de nacht. En dan had hij zijn probleem verteld aan zijn collega's en aan de barkeeper. En de barkeeper zei aan hem van, je moet naar Mekka. Oh, misschien is dat wel een goed idee. Dus hij ging, de volgende week ging hij naar Mekka met zijn vrienden. En daar aangekomen deden ze rituelen. Hij zou ook om die zuil gaan. En dan de eerste nacht moesten ze in een grote witte tent slapen. En hij kon maar niet slapen. En hij ging naar de parkeerplaats en hij zei aan zijn vriend, ik ga naar de parkeerplaats en ik ga maar in de auto slapen, want ik kan niet slapen. Dus hij ging naar de parkeerplaats, hij probeerde in de auto te slapen. Hij zat daar te woelen, hij kon maar niet slapen. Toen hoorde hij opeens een stem. Verlaat deze plaats. Hij keek om zich heen, hij zag niemand, de parkeerplaats was verlaten, de radio was uit. Ja, ben ik gek geworden of zo? Nou, hij ging weer verder. En toen hoorde hij het weer. Verlaat deze plaats. Nou, hij schrok weer, hij deed de deur open van zijn auto en hij ging eruit. En dan zag hij in de nacht een geweldig licht. En in dat licht was Jezus. En die stem zei weer, verlaat deze plaats. En hij ging terug naar de tent en vertelde zijn vriend, maakte zijn vriend wakker. Ik heb Jezus, toen zei hij, en niemand had hem gezegd wie dat was. Maar hij zei, u bent Isa. Niemand had het hem gezegd, u bent Jezus. En Jezus zei, verlaat deze plaats. Dus hij ging naar zijn vriend en maakte hem wakker. En toen zei hij van, ik heb Isa gezien. Je bent gek geworden, ga maar slapen. Nee, hij heeft gezegd, verlaat deze plaats. Nee, ga maar slapen. Nee, ik ga weg, want Isa heeft het mij gezegd. En hij is teruggegaan naar huis. En hij heeft besloten een christen te worden. En thuis aangekomen had hij geen drang meer naar de drank, naar de sterke drank. En hij sloeg zijn vrouw niet meer. En zijn vrouw is ook christen geworden, omdat zij die verandering zag. In zijn gedrag. Ja, ongelovigen kunnen Jezus zien. We gaan even naar Abraham. Genesis 22. U kent het waargebeurde verhaal van Abraham. Dat God aan Abraham vroeg om zijn enige zoon te offeren. En Abraham deed wat God van hem verlangde. Hij gehoorzaamde God. En God wees Abraham de plaats op de berg Moria. Maar Abraham geloofde dat God zou voorzien. Dat God Isaac weer levend zou maken nadat hij geofferd zou worden. Want aan de voet van de berg zei hij aan de dienstknechten, wacht even hier totdat wij aangebeden hebben en dan zullen wij weer terugkomen. En Isaac die vroeg ook aan Abraham, hier is het hout, maar waar is het offer? En Abraham zei, God voorziet, God zal het voorzien. En toen ze op de berg waren, Toen ze klaar waren met voorbereiden van het altaar, bond Abraham zijn zoon Isaac opeens. En hij legde Isaac op het altaar. En op het moment, dus, en Isaac, die berustte daarin. Isaac was gehoorzaam. En Abraham, die pakte een mes. En op het moment dat hij zijn zoon wilde slachten, zij klonk er opeens een stem uit de hemel. Raak de jongen niet aan. Doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige niet willen onthouden. Ja, Abraham was blij. En Abraham keek om zich heen. En hij zag een ram die vast zat in de struiken. En hij offerde die ram in plaats van zijn zoon Isaac. Ja, dit is het type beeld van het offer van God de Vader. Want even later offerde God de Vader zijn enige zoon op dezelfde plaats, op de bergen van Moria. Op Golgotha werd Jezus geofferd. Maar toen was er geen plaatsvervangende offer. God de Vader offerde zijn zoon voor een wereld verloren in schuld en in nood, in zonde. Hij offerde hem voor ons. En Jezus, hij was gewillig, net als Isaac. Hij was gehoorzaam tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Ik wil met u lezen Genesis 22, vers 14. En de plaats die Abraham een naam gegeven heeft, dat is Adonai Jireh. Jehovah Jireh of Yahweh Jireh. En als we dat goed onderzoeken, heeft die naam twee betekenissen die allebei van waarde zijn in ons leven. Die allebei een waarheid zijn. En ik zal het uit twee vertalingen voorlezen. Hè? Ja. Ik ken geen Hebreeuws hoor, die heb ik ook van internet. Ja. Maar vers 14. En Abraham gaf die plaats de naam. De Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. En dan uit de Willibrord vertaling. Abraham noemde die plaats de Heere ziet. Vandaar dat men nu nog zegt, op de berg van de Heer laat hij zich zien. Ja, de letterlijke vertaling van Yahweh Jireh is de Heere ziet. En de betekenissen zijn, God zal voorzien. God zal zien en voorzien. God zal zorgen voor, God zal verschaffen. God zag al ver van tevoren dat Abraham een offerdier nodig had. En God voorzag hem in een ram. God ziet al ver van tevoren dat hij ons voorziet, dat hij voor ons zorgt. Zoals mijn broer vorige week getuigde, de mensen daaromheen die vonden hem stom, dat hij een kerk ging bouwen naast een begraafplaats. Maar God voorzag dat. Jaren later wordt er een universiteit gebouwd. Die grond is nu vele malen duurder geworden. En wat nog beter is, er is een mogelijkheid om te evangeliseren, om zielen te winnen. Ja, de eerste betekenis, God is onze voorziener, dat kennen wij. Hè? God voorzag in het lam. Maar de tweede betekenis, die had ik nog nooit gehoord. En dat is, God zal gezien worden. God zal verschijnen. God zal geopenbaard worden. Op die plaats, bij dat offer, werd God gezien. Dat God Abraham voorzag van een plaatsvervangend offer. 20 eeuwen later, 2000 jaar later, werd Jezus geboren. Velen zagen hem, maar toch zagen ze hem niet. Simeon zag zijn heerlijkheid. De discipelen zagen hem als Heer, als Messias. Maar de diepere betekenis van Yahweh Jireh kwam tot stand op Golgotha. Daar voorzag God in het Lam en daar werd God gezien. En daar werd Jezus geopenbaard. De hele wereld kon het zien. Israël was veroverd door de Romeinen. En de Romeinen was de wereld. En alle Joden kwamen de Pascha vieren. Die kwamen van de hele wereld. De hele wereld kon de Zoon van God zien. Toen Jezus daar aan het kruis hing, kwam er op een klaarlichte dag een diepe duisternis over Jeruzalem. Net alsof de duistere geestelijke wereld wilde zien dat Jezus gedood zou worden. En de schriftgeleerden en de fariseeën, die zagen ook dat Jezus gedood werd. Maar wat ze niet zagen, is dat Jezus juist verheerlijkt werd. Hij werd op het kruis werd hij verheerlijkt door God de Vader. Jezus werd geopenbaard als de Zoon van God. Johannes had het gezien. Hij zag Jezus als het Lam van God. En de hoofdman over 100 en die erbij waren, toen zij het hele tafereel zagen, toen er aardbeving was en toen Jezus gestorven was, toen zeiden zij: waarlijk, deze was de Zoon van God. Ja, wilt u Jezus zien? Aanschouw hem op Golgotha. Yahweh Jireh, God werd gezien. Hij werd geopenbaard op Golgotha. Oh, het is een grote genade als je Jezus mag zien, als je hem mag aanschouwen, als je een blik mag slaan in zijn vredige ogen. Als je Jezus ziet, ben wel tot bekering gekomen. Als je Jezus ziet, dan zal je leven drastisch veranderen. Toen Paulus, ik heb maar één voorbeeld in de Bijbel. Toen Paulus op weg naar Damascus was, hij kreeg een vrijbrief van de schriftgeleerden en fariseeën om de gelovigen te vervolgen in Damascus. En midden op de dag zag hij een groot licht en de groep waarin hij zat, die moest stoppen. En hij werd van zijn paard, viel van het paard. En hij hoorde een stem en dat was de stem van Jezus. Jezus was in dat licht en het leven van Paulus werd radicaal veranderd. Ongetwijfeld had hij gehoord van Jezus, van de kruisiging van Jezus. En het was zelfs mogelijk dat hij erbij was, dat staat niet in de Bijbel, om te zien de kruisiging van Jezus. Want al die schriftgeleerden en fariseeën, want hij was een fanatieke schriftgeleerde. Ze wilden allemaal Jezus zien, dat hij gedood werd, want hij was een godslasteraar. Maar, en ongetwijfeld dacht hij terug aan Golgotha. En toen zag hij Jezus als de Zoon van God. Toen zag hij Jezus ook als het Lam van God. Hij zag de heerlijkheid. Hij zag het licht van God. En aan de overheid, aan Agrippa, had Paulus ook gezegd dat hij dat gezicht niet ongehoorzaam was geweest. Ja, Paulus was een van de grootste apostelen geworden. Hij was de apostel van de heidenen geworden. Hij had overal het evangelie gebracht. En in de brieven die hij schreef, was de basis altijd het kruis. Ik zal het gewoon voorlezen. Het staat in 1 Korinthe 2 vers 1, zegt hij: want ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de impact dat als je Jezus hebt gezien. Dat was zijn evangelie. Jezus aan het kruis. Hij wilde niets anders brengen dan Jezus. Jezus en die gekruisigd. 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. De wereld verklaart ons voor gek dat wij geloven in het kruis, maar voor ons is het een kracht Gods. Ja, dit is de boodschap van vandaag. Er zijn zoveel liederen geschreven waarin het verlangen om Jezus te zien weergegeven wordt. U zou eens moeten opletten, al die liederen waarin staat van dat wij verlangen om Jezus te zien. Hebben afgelopen vrijdag nog gezongen. Doe mij staan, o Heer, in deze heilige plaats, dat ik u aanbid en mag zien uw gelaat. Ja, het is een grote genade als wij Jezus mogen zien. Maar toch moeten we ons voorbereiden. Want staat er in de Bijbel, zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. En er staat ook, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Vlak voordat ik vervuld werd met de Heilige Geest, zag ik alleen de rechterhand van Jezus aan het kruis. En ik zag uit zijn handpalm een druppel bloed en ik werd vervuld. Als alleen die hand zoveel zegen heeft opgebracht, wat meer als wij in zijn gelaat mogen zien. Ja, wilt u Jezus zien? Aanschouw hem aan het kruis. Aanschouw Jezus aan het kruis. En ik hoop straks bij het avondmaal, bij het breken van het brood, dat wij net als bij de Emmausgangers, uw ogen en mijn ogen geopend zullen worden. De Heere zegen u. Ik wil met u zingen BTI 262. Open onze ogen, Heer. Ik hoef u niet te vragen dat u ook verlangt om Jezus te zien. Hè? Zo allemaal opstaan. Open ons ogen, Heer. Wij willen zien. Verlangt u hem te zien?
Vragen die het heilige avondmaal bedienen naar voren zullen komen.